Welkom bij de podcast De Vrije Gedachte. Mijn naam is Bart Kollaert. Samen met Floris van den Berg en Willem van Maat zal ik het gaan hebben over niet-medisch noodzakelijke jongensbesnijdenis. We hopen dat u iets aan deze podcast heeft en alsjeblieft like en abonneer. Islamitische en Joodse jongens wordt een deel of de gehele voorhuid van de penis operatief verwijderd. Maar waarom alleen spreken over jongensbesnijdenis en niet over meisjesbesnijdenis? Zo hoor ik u denken. Het besnijden, misschien is genitaal mutileren wel een betere term, van meisjes is in Nederland strafbaar gesteld. Dat is strafbaar als mishandeling. Dat staat in de artikelen 300 en verder van het wetboek van strafrecht. Jongensbesnijdenis is dat echter niet wanneer het gebeurt uit religieuze redenen. De vrijheid van godsdienst prevaleert kennelijk over het recht om over het eigen lichaam te bepalen. Meisjesbesnijdenis heeft verdergaande gevolgen. Het kan gaan om het verwijderen van de schaamlippen, de clitoris en ook het dichtnaaien van de vagina. Maar jongensbesnijdenis is ogenschijnlijk een morele blinde vlek in onze maatschappij. Welkom Floris, welkom Willem. Waarom is jongensbesnijdenis zo problematisch? Willem, misschien wil jij beginnen.
Uiteraard. En misschien kun je afvragen, om daar eens mee te beginnen, heb je het recht om een ander zijn lichaam iets aan te doen, dus in dit geval besnijdenis, maar zou ik dat ook dat recht hebben om dat jullie bijvoorbeeld aan te doen? Zou ik het recht hebben om Floris te laten besnijden?
Wel een interessant gedachte-experiment direct.
Ja, nee, dan zullen de meeste mensen toch zeggen, denk ik, ja, maar dat is Floris beschikt over zijn eigen lichaam, dat is zijn integriteit. Ik heb niet het recht om dat voor hem te bepalen. Waarom zou een ouder dan wel het recht hebben om dat bij zijn of haar kind te bepalen? Wat maakt het verschil? Ik denk niet dat een kind, dus het lichaam van een kind ook niet, eigendom is van de ouder.
Mm-hmm. Nou, direct een scherpe stelling. Wat wil jij erop reageren?
Ja, nou, ik ben het ermee eens. Ik vul alleen maar aan. Een van de dingen die wat jongensbesnijdenis problematisch maken vanuit een liberaal perspectief is dat het onomkeerbaar is. Dus er wordt een stuk huid verwijderd zonder medisch noodzakelijke noodzaak. Dus het is nooit niet terug te draaien. En in een liberale, volgens de liberale filosofie moet je een ander nooit onnodig schade berokkenen. En als iemand dat bij zichzelf wil doen, dus als je een volwassen persoon bent en je bent 18 of iets ouder, en je bent wel geïnformeerd op basis van eerlijke informatie, en je wil dat bij jezelf doen of laten doen, hè, net als een tattoo, ja, dan is het prima. Maar om het bij kinderen te doen, zonder dat het terug te draaien is, is een vorm van kindermishandeling. Zelfs als zou later blijken, dat is niet zo, maar zelfs als iedereen zou zeggen van het is oké, dan nog is het niet moreel toelaatbaar om dat te doen.
Omdat er altijd iemand kan zijn die het niet wil. Mm-hmm. En even op inhaken, want dit is toch wel een belangrijk punt om aan te vullen. Het is niet alleen dat het onomkeerbaar is, het doet daadwerkelijk schade. Het kan allerlei problemen veroorzaken, zoals plasbuisvernauwing, later op latere leeftijd seksuele problemen, bloedingen. Het heeft in sommige landen, ik ken in Nederland geen casus daarvan, maar waar besnijdenis ritueel worden uitgevoerd in andere landen waar dat soms ook minder hygiënisch gebeurt, zelfs de dood tot gevolg. Ja, ja. Dus dat kan flink heftig zijn.
Misschien goed voor onze luisteraar, want wat zijn de seksuele gevolgen die zouden kunnen optreden?
Ja, ik vind, je eigenlijk ook een arts hierbij moeten uitnodigen. Dat wij ons niet als expert voordoen, tenminste volgens mij zijn wij geen artsen. Maar voor zover ik daarvan weet, en je hebt ook de KNMG, dat geloof ik, de artsenfederatie, die zich ook uitspreekt tegen jongensbesnijdenis vanwege deze redenen. Maar later bijvoorbeeld gewoon het ervaren van minder seksueel genot, omdat er eeltvorming optreedt op de eikel.
Ja, oké. Dankjewel. Wat ik vaak hoor, en jullie misschien ook wel, als je dan met iemand daarover spreekt, vanuit religieus perspectief zeggen mensen wel eens tegen mij van, maar als ik moet wachten tot mijn kind 18 is, en ik ga het zo meteen nog met je over eigenaarschap hebben, maar als ik moet wachten tot mijn kind 18 is, ja, maar dan heeft die operatie veel meer risico's. Dus dan kunnen we het beter nu doen, want mijn kind wordt toch wel religieus. Want ik voed het kind ook religieus op.
Ja,
die hoor ik regelmatig.
Maar er zijn twee dingen. Ten eerste is het zo, als je kind toch religieus wordt, dan kan die kind dat zelf ook al beslissen. En dit volgens mij ja, het is een medisch ingreep. Dus, dat moet het kind zelf beslissen. Maar het tweede punt is, überhaupt is het... Kijk, die jonge besnijdenis, als we het hebben over het jodendom en islam, is een vorm van een initiatierite in die religie. Mm-hmm. Het kind wordt niet als kind gezien, maar lichamelijk aangedaan om tot die religie te behoren. Stel dat bijvoorbeeld, stel dat we een politieke partij hadden in Nederland, stel de VVD. En die VVD zou stellen om bij, als je in een VVD-gezin te horen wordt, dan snijden wij de oorlellen af. Hè? Dat kan je ook afzetten, heb je verder geen heel erg last van. Je kan geen oorbellen dragen dan daarin. Maar waarom? En ik hoor iedereen denken, ja, nee, dat is totaal belachelijk.
Ik denk dat de VVD heel klein zou worden.
Ja, maar dat is natuurlijk zo belachelijk. Maar
heeft het misschien toch nog positieve bijwerkingen? Maar,
maar gek genoeg, omdat dus religie dus oud is en we doen het heel lang, is er een soort... ligt er een soort sluier van, of een beschermwal van respectabiliteit over. Terwijl het gewoon een achtelijke, immorele ritueel is. Wat je vanuit liberaal perspectief totaal niet zou moeten toestaan. En het gek genoeg, wij zijn dus een liberale maatschappij. We beschermen het individu. Maar er zijn een paar dus uitzonderingen over. En dan hebben we het over... Ja, bijvoorbeeld rituele slacht is nog zo één. Er zijn allerlei regels voor, maar op religieuze gronden hoef je daar niet aan te voldoen. En hetzelfde geldt, je mag je kind niet mutileren.
Ja, het mag dus ook niet. De wet zegt dat het niet mag. Behalve...
Maar, en dat is dus interessant ook, want jongens besnijden... Kijk, als jij om niet religieuze reden je jongetje, je zoon zou besnijden...
Ja. Ja.
Dan is die bescherming er ineens niet meer. Als jij nu zegt, nou weet je, kom, we gaan...
Ja, dan moet ik wel even zeggen, in Amerika is er... tot voor kort, werd er op grote schaal besneden op zogenaamde hygiënische vormen. Dat had te maken met meneer Kellogg's van Kellogg's Cornflakes, die een orthodoxe christen was en die eigenlijk heel erg anti-masturbatie was. En hij dacht, ik weet niet of het zo is, maar in ieder geval het idee was, als je mensen besnijdt, is masturbatie moeilijker en lastiger. Dus die hebben, en dat is in Amerika gemeen goed geworden. Mm-hmm. Dus dat een soort standaardpraktijk was om penissen te laten besnijden. Dus, en dat ging dan om zogenaamde pseudomedische redenen, terwijl dat eigenlijk niks mee te maken had. Dus, het was ook niet medisch noodzakelijk, je jongen snijden is normaal. En nu wordt dat in Amerika gezien als de standaard penis, is een besneden penis.
Het is nog steeds zo'n volkswijsheid, als het ware, dat het ook dus medische gronden zou hebben, wat absoluut niet zo is. Want artsen... en uit onderzoeken blijkt dat het dus juist schade heeft en niet medisch noodzakelijk is. Mm-hmm. Ik vind het wel interessant dat wij het hier gewoon weer met z'n drieën over masturbatie hebben. Ik weet niet waar dit heen gaat, deze podcast, en wat de kijker en luisteraar straks moet denken.
Ik wil ook alleen als wij met z'n drieën zijn. Ja. Dat is ook interessant.
En ik zou nog even, want Bart, jij had gewoon goede kritische tegenwerpingen die we denk ik even moeten ontkrachten. Want jij noemde ook nog het punt, maar mijn kind wordt toch wel religieus.
Ja,
dat argument. En dat vind ik een heel gevaarlijk idee. Dat je dus je kind denkt zo te kunnen indoctrineren, dat het wel jouw normen en waarden overneemt. En Floris maakt de vergelijking met een VVD'er. Maar dat, volgens die redenatie, als je die consequent doorvoert, dan mag een nationaal-socialistische ouder een tatoeage van een hakenkruis misschien op de borstkast zetten. Of dan mag een filatelist, een postzegelverzamelaar, vergelijking die Floris ook wel eens maakt, zorgen voor gekartelde randjes. Want mijn kind gaat later toch wel gekartelde randjes bij de oren.
Ik zeg altijd,
toch wel postzegels verzamelen.
Maar zelfs over dingen die... Want dit zijn natuurlijk mooie statistieken. Maar zelfs als je het serieus neemt. Ik heb ook wel eens gezegd van 1948, prachtig jaar. Floris heeft er een hele jaartelling op bedacht. Maar 1948, universele verklaring voor de rechten voor de mens.
Yeah.
Daar staan prachtige dingen in die de mensheid heel veel verder hebben geholpen en nog steeds aan het helpen is. Dat is zo mooi. En dat vindt in Nederland de meeste mensen zullen zeggen, dat omarmen we over het algemeen wel. Dus dat is niet een postzegel, maar dat is echt iets serieus. Ik vind het zo prachtig. Op de linker bil van mijn pasgeboren zoon komt die tatoeage. Ja. 1980. Ja, prachtig toch? Dan is het absurd. Dan is het absurd. Maar omdat het nu gaat over religie... Wat veel minder goede dingen op de wereld veroorzaakt. Daar kun je over discussiëren, maar ik denk toch dat je dat evident kunnen vaststellen dan de mensenrechten. Omdat het gaat over religie, kan het. Dan in één keer dat privilege er.
Nou, misschien moeten we even het inderdaad alle gekheid even opzij schuiven. En focussen op de voor mij in de basis filosofische argumentatie waarom het immoreel is om een kind te laten besnijden. En dat vuurt toch op een liberaal principe van het ander niet. Schade. Onnodig schade, ja. Inderdaad. En daar hoort ook nog zoiets bij. Dus aan de ene kant het niet schadebeginsel, laat ik dat duidelijk maken. Dus je mag alles doen wat je wil. Je bent zo vrij om je leven maar in te richten hoe jij dat wil. Zolang je anderen geen schade berokkent. Dus mijn vrijheid stopt waar die van een ander begint. En om die reden vind ik ook dat andere dingen in Nederland best anders zouden kunnen. He, zo, dat kun je ook doorvoeren op, mogen wij wel dieren eten? Omdat je die dan totaal onnodig schaadt. Je mag nog steeds met alcohol achter het stuur kruipen tot een bepaald promillage. Mm-hmm. Waarom eigenlijk? Het risico dat je iemand anders leed aandoet, wordt veel groter. Waarom voeren we dat niet terug naar nul? Dus dat liberale principe kun je op heel veel vlakken doorvoeren. Wat er helaas vaak misgaat, is dat juist groepen worden beschermd. Dus er wordt gekeken naar een minderheidsgroep. In Nederland zijn Joden en moslims minderheidsgroepen. En, ja, maar die hebben toch het recht om dat te doen.
Ja, mogen zij religieuze voorschriften niet gewoon uitoefenen? Wie precies. Ben jij om dat
nou, precies. En dan ga je dus kijken naar de... En dan ligt niet meer de focus op het individu. Ik vind dus je moet juist ieder individu beschermen tegen groepsrituelen of andere zaken van die een groep vindt. Die mag je niet opleggen aan het individu. En dus ook binnen zo'n groep moet je kijken. Ja, maar als een groep dat wil bepalen voor het individu dat kind besneden wordt, dan is dat immoreel. En in die groep, die mensen hebben allemaal gelijke rechten. Mm-hmm. Ze mogen hun geloof belijden, prima. Maar je mag dat niet op een schadelijke manier aan anderen opleggen.
Ja, want dat zit een beetje in hoe jij heel mooi begon met dat eigenaarschap. Hè? Van het idee dat het kind het eigendom is van de ouders. Of misschien zelfs is het niet per se de ouders, maar de gemeenschap waar het om gaat. De religieuze gemeenschap. Want het idee is toch echt wel, waarom zou je je kind laten besnijden aan? Omdat je wil dat je kind de hemel in gaat, denk ik. En dat het er dan bij hoort of zo. Omdat het een gebruik is wat hoort in een bepaalde gemeenschap. Mm-hmm. Je doet het niet voor de lol, denk ik. Dus dat eigenaarschap of dat bij de gemeenschap horen, een traditie, ja. dat heeft om een of andere reden zoveel status nog.
Ja.
Zowel binnen de religieuze gemeenschap natuurlijk. Want
ja, en het ritueel wat er omheen gaat, dat heeft natuurlijk een aantrekkingskracht. En je hoort dan bij de groep. Er zijn groepen die hebben dingen die hun samenbinden.
Ja.
Dus als je die helemaal niet zou hebben.
En het is een offer, dus een investering. Als je zegt, een stempeltje kan je weer verwijderen. Maar dit is dus iets wat, het is een teken wat je meegekregen hebt, dat je tot die gemeenschap behoort, wat ook zichtbaar is, missen, als je elkaars piemel ziet.
En toch sommige besneden jongens zich er zo erg voor dat ze zelf in de kleedkamer douchen met onderbroek aan.
Ja, omdat er dus ook nog allerlei andere irrationele taboes zijn bij die religies die erbij horen. Dus het is een religie kenmerkt zich juist door taboes, omdat ze zich moeten onderscheiden van de rest van de groep. Want kijk, hoe liberaler je wordt, hoe eigenlijk ook meer het verwaterd hebt. Dan kan je mensen ook, liberale christenen kan je eigenlijk niet meer herkennen als christenen. Die zijn precies hetzelfde als humanisten. Ja. Wat ik alleen maar toejuich natuurlijk. Mm-hmm. Maar die orthodoxen natuurlijk wel. Maar dan is het natuurlijk wel gek dat zelfs heel veel liberale joden en heel veel liberale en ook zelfs seculiere joden. Dus dat zijn mensen dus die niet in het jodendom geloven, alleen maar cultureel jood zijn. Dat die ook een groot deel daarvan deze traditie aanhangt. Ja, en dat is dus een gebrek aan morele reflectie daarop. Ja. En er is een enorm taboe in de samenleving op, überhaupt om daar kritiek op te hebben.
Precies dat. En belangrijk punt om te maken is, denk ik, dus we kunnen het sociologisch verklaren of waarom die rituelen er zijn, waarom dat gebeurt. Maar je moet die kritiek wel uiten. Je kan zeggen, oh, maar dit is voor mij belangrijk om bij die groep te horen. Dat kunnen ouders zeggen. Ik heb het zelf meegemaakt laatst toen ik vertelde over de atheïsme-podcast met een aantal collega's had ik het daarover, dat ik eerder hier ben geweest.
Ja.
En toen kwam ook te sprake van, ja, maar wat is jouw bezwaar dan tegen religie? En ik gaf het voorbeeld van, nou, bijvoorbeeld de jongensbesnijdenis. En ik heb een Joodse collega die dus niet religieus is. Mm-hmm. En die erover denkt, wel, ze is in verwachting om haar zoon te laten besnijden. Dus er zijn ook inderdaad seculiere mensen die dat
dan doen. Maar dat is ook een beetje het diversiteitsdenken van alle cultuur is prachtig, toch? De verschillende culturen, dat is gewoon prachtig, dat, al die uitingen.
Ik moet zeggen, dus ik vind het ook moeilijk in zo'n setting om daar kritiek op te uiten. Want het is mijn collega, je hebt een bepaalde werkrelatie. Ja. Dat wil je niet zomaar verstoren. Maar ik vind het wel immoreel als iemand dat laat doen bij een ander individu.
Ja.
Ja, eigenlijk als samenleving, als liberale samenleving, is de plicht van de samenleving is het beschermen van elk individu.
Inclusief kinderen.
Inclusief kinderen.
Want het is niet relevant of dat kind soort van al ontwikkelde hersens heeft, of het al een volwassene is. Want je weet dat dat kind dat gaat worden. Het kind heeft gewoon recht op beschikken over het eigen lichaam.
Ja, want kijk, als een kind dus mishandeld wordt, dan wordt het weggehaald bij de ouders. Als het heel erg is, wordt het weggehaald bij de ouders en in pleeggezin geplaatst om het kind te beschermen. Maar zouden dan niet alle Joodse en islamitische kinderen uit huis geplaatst moeten worden, omdat er een groot risico bestaat dat ze besneden worden?
Joost Zorgkrijger krijgt het echt druk, denk ik. Maar terecht punt. Maar dat is ook dat is een hele belangrijke constatering, ja.
Ja, ja, en het nare dus, vind ik, in zulke discussies is dat het dan lijkt alsof, als je hier kritiek op hebt, dat je dan degene bent die te weinig open staat voor een andere cultuur, die te weinig respect op kan brengen. Dus dan word jij gezien als degene die toch wel zorgt voor een vervelende sfeer ook, maar ook eigenlijk word jij gezien als degene die niet ruimdenkend is. Precies. Terwijl wij, door ons uit te spreken tegen jongensbesnijdenis, komen juist op voor ieder individu.
Ja, er zit een ik deed mee met het EO-programma Rot op met je religie. En daar was een Joodse vrouw, een liberale Joodse vrouw. En dat ging over jongensbesnijdenis. En zij vond dat prachtig, een mooi ritueel. Ja. Toen ben ik dus on camera tegen haar uitgevallen. En ik heb gezegd, blijf met je fucking poten van je moet van de jongenslichamen af.
Ja.
Sindsdien sta ik bekend als het meest onsympathieke atheïst van Nederland. En zij staat bekend als een sympathieke, liberale dame.
Ja.
Terwijl, kijk, ik snap het hoe het emotioneel werkt. Maar ik bedoel, het gaat erom, je moet ook opkomen voor de slachtoffers elders, ook al ben je zelf geen slachtoffer. Je moet in een liberale samenleving is het de bedoeling dat je opkomt voor slachtoffers om dat te voorkomen.
Maar dan heb ik wel een vraag voor jullie. Waarom lijkt dat dan zo weinig te gebeuren? Er zijn wel initiatieven geweest, geloof ik, bij politieke partijen. Onder andere de jongerenafdeling van de Partij voor de Dieren, een aantal jaar geleden, die een initiatief hiertoe wilde nemen om dit op de agenda te zetten.
Ja.
Maar we hebben op dit moment vrij grote liberale partijen.
Zowel links als rechts. Ja.
Precies. In onze volksvertegenwoordiging, de Tweede Kamer. Waarom staat dit? Ik hier niks over.
Ja, dit is speculeren. Wat ik denk, maar het is een gedachte, is, en ik twijfel of jij het bent geweest, maar dan kun je knikken of nee schudden. Die heeft geschreven over een soort van domino-effect.
Ja.
Ja, dat ben jij, hè? Bij de beesten af zeker niet. Ja, boekje Bij de beesten af. Het idee van, als je aan bepaalde religieuze privileges gaat tornen, dan gaan ze op een gegeven moment allemaal vallen. En ik denk dat dit er een is die dermate ingenesteld zit in zowel dieren in die twee religies, maar ook wat dermate geaccepteerd is in de maatschappij, dat als je dat aan het wankelen krijgt, en dat daarom misschien dus ook christelijke partijen of christelijke mensen het steunen.
Ja.
En laat ik maar zeggen, de cultuur is relativistisch, zoals de Sheila heet, geloof ik, de Joodse dame in Rot op met je religie.
Ja, maar dat snap ik, dat het CDA daar niet aan wil.
Ja.
Maar waarom, als VVD en D66 zijn op dit moment de grootste partijen in het kabinet?
Omdat daar heel veel religieuze mensen bij zijn. Als je kijkt naar de Tweede Kamer, hoeveel mensen er. Maar Ambtsbelofte is van een hele andere orde. Hè? Maar dat is ook zo'n privilege, dat gelovigen mogen zweren op God. Als je kijkt hoeveel mensen in de Tweede Kamer een ambtseed afleggen, dat zit volgens mij over de helft zelfs.
Echt waar?
Ja.
Zou ik niks van weten, maar toch werd een aantal jaar geleden wel de rituele slacht verboden.
Bijna,
want het ging niet door de Eerste Kamer, maar wel door de Tweede Kamer.
Ja, ja. Dat was.
Dus waarom dat wel?
You tell me.
Ja. Maar. Dat heel is bijzonder.
Maar een van de dingen natuurlijk, het probleem is, als je kritiek hebt op jongbesnijders, heb je kritiek op islam en op jodendom. Als je kritiek hebt op jodendom, dan is het makkelijk om te zeggen dat je antisemiet bent.
Mm-hmm.
En als je kritiek hebt op het islam, dan dat je islamofoob bent.
Yeah.
Dus dan dat zijn heel sterke woorden. En niemand wil die dat zijn. Mm-hmm. Dus dat werkt als een heel krachtige immunisatiestrategie om überhaupt geen kritiek te hebben. Het geldt om meerdere dingen. Dus we hebben jongensnijdenis gehad. En als je naar die religies kijkt, kan je naar de homofobie in heel veel religies is een probleem. De rituele slacht is ook weer bij dezelfde religies een probleem. De positie van vrouwen is een probleem. De opvattingen over seksualiteit is vanuit humanistisch perspectief zeer problematisch.
Het is heel bijzonder.
We hebben nu over jongensnijdenis, maar er zijn veel punten die we allemaal met de mantel der tolerantie bedekken. Dat is Karel Popper's tolerantieparadox. Karel Popper, filosoof van de open samenleving, liberalisme, zei, kijk, als je tolerant bent, dan zijn de grenzen aan tolerantie. En wie tolerant is tegenover intolerantie, ja, dan haal je eigenlijk intolerantie, ja. Dan ben je niet meer tolerant. Dus als je tolerant bent, heeft grens. En die grenzen liggen dus, zoals Willem al zei, bij schade aan een persoon. Dus een liberale samenleving verbiedt dus ook heel veel dingen waarvan er de schade is aan anderen. Onder andere jongerenversnijders. En in die zin zijn wij dus geen liberale samenleving. En zijn de liberale partijen die dat weigeren te agenderen ook geen liberale partijen. Dus als we kunnen het hier bij deze oproepen, welke partij die zichzelf liberaal noemt en niet in hun agenda heeft staan, jongerenversnijders verbieden, is
niet
geen
medisch,
liberale partij.
Niet medisch, ja. Op niet-medische gronden.
Dank
niet medisch noodzakelijke gronden.
Dat hoort erbij.
Ja. Mooi punt. Maar ik blijf ook. Ik zei natuurlijk in de introductie al van deze podcast van het is heel bijzonder. Misschien daar, dat maakt het misschien nog vreemder. Omdat enerzijds hebben we het over een moreel blinde vlek. Anderzijds kun je daar wel van spreken. Want als je zegt dat als het gaat om meisjes, is het strafbaar. En er zit wel een verschil natuurlijk. Want je kan best wel zeggen dat ik las het in het begin voor op onze autocue. Maar
meisjesbesnijdenis heeft meer schadelijke gevolgen.
Het heeft meer direct en in ieder geval de gevolgen zijn evidenter, laat ik het zo zeggen. Yeah. En jij somde een heel mooi rijtje op. Dus oké, er zit een verschil. Maar wat je doet is hetzelfde, uiteindelijk.
Ja, moet je
en het is heel bijzonder dat we dus het ene mishandeling noemen en het andere niet. Dus ik bedoel te zeggen, het is niet dat we er soort van dat we volledig in het duister tasten.
Ja, maar ik denk ook weer dat dit zo, omdat het meehelpt dat het al jarenlang een culturele of religieuze traditie is, waar toch een bepaalde vorm van respect altijd voor is in de samenleving. En Floris schetst dat in het maatschappelijk debat daarnet, dat mensen dus ook heel sterk immunisatiestrategieën hebben. Mm-hmm. Dan wordt het al heel snel als respectloos gezien. Hoe kan jij nou bepalen voor een andere groepering, precies het probleem, de groep wordt beschermd en niet het individu, wat zij wel of niet mogen doen. En als je persoonlijk dit soort discussies hebt, misschien met mensen in je omgeving, dan wordt ook al heel snel die kaart getrokken van, maar dan heb je te weinig respect. Hoe kan je dit voor mij bepalen? Dus er zit ook een stukje relativisme nog aan vast.
Zeker.
Dat merk ik heel vaak. En daar stoor ik me verschrikkelijk aan, omdat het wederom zo lijkt, de relativist van, oh, kijk eens hoe tolerant ik wel niet ben. Want ja, jij mag je opvatting hebben dat je je kind niet laat besnijden, maar ik mag de opvatting hebben dat ik dat wel doe. Of dat ze het zelfs met je eens zijn, maar zeggen, ja, maar laat die mensen toch. Dat je dan gewoon niet denkt aan die baby's die je dat aandoet.
Exact.
Ja, en of je dat bij jezelf zou willen stellen. Ik bedoel, denk je zelf in dat als ik daar geboren zou worden, als meisje of als jongen, zou ik dat dan helemaal oké vinden dat er bij dat zou gebeuren? En het antwoord is natuurlijk nee, want daarom wachten ze tot liever niet tot het volwassenen zijn. Want hoe groter kinderen zijn, hoe meer ze tegenvechten.
Maar ja, precies. En wat misschien nog een punt is, wat als laatste een goede is om te maken, is dat waarschijnlijk, dit is een assumptie die ik doe, waarschijnlijk omdat heel veel kinderen die religieus opvoeden komen daar toch niet helemaal uit, hè, uit dat milieu. Dus het percentage, laat ik maar zeggen, Joodse of islamitische kinderen die volwassen wordt en uiteindelijk zal zeggen, ja, ik heb daar nou niet heel veel problemen mee. Dat zal relatief hoog zijn. Maar ik zou willen stellen dat het eigenlijk alleen om die ene gaat die er niet blij mee is. De ene die zegt, maar wat jullie mij hebben aangedaan als ouders of als gemeenschap en als liberale samenleving door dit te tolereren, dat is fout. Dus dat die ene kort, persoon, dat is dus genoeg dat om dit af te schaffen.
Tuurlijk is één persoon genoeg, maar vergis je niet. Ik denk dat het veel vaker voorkomt.
Uiteraard.
Dat mensen hier niet blij mee zijn, mensen die dit ondergaan hebben. Mm-hmm. Het is alleen net als überhaupt een religie verlaten. Daar komt nogal wel wat bij kijken.
Er komt heel veel bij kijken, ja.
Maar als
dus de druk vanuit die groep is vaak zwaar. En zelfs als je eruit stapt, kan dat toch voor heel veel mensen moeilijk zijn om je dan vervolgens uit te spreken, omdat je je keert tegen de hele sociale omgeving waar je uitkomt. Dus vergis je niet.
Nee. Want ik wil nog eens even, als je uitzoomt, zeg maar, stel je hebt nog nooit van jongerenversnijdenis gehoord en je komt bij iemand op bezoek en zegt, nou, we gaan vandaag ons zoontje besnijden, kom maar even mee. Dat je dan denkt van, wat gaan die mensen doen? Die gaan een piemeltje en dan gaan ze dat besnijden. Dat is echt, waarom zou je dat doen? Het is zo absurd en sadistisch en gemeen om dat te doen. Ja. En dat wordt ook nog gevierd. Ja, dat je echt denkt, dit is ziek als je daarnaar kijkt. Ja. Dit is ziek dat we dit vieren. Mm-hmm. Alleen maar omdat het dus oud is en gerespecteerd is, dan denkt iedereen, het is volkomen normaal. En de rest van de bevolking denkt ook van, laat ze maar. Daar kijken wij dus weg. En dat is dus ook het enge. En in Nederland is het bijvoorbeeld zo dat in Utrecht, weet ik, er zijn besnijdenisklinieken waar je kind onder medische, dus in een medisch centrum, op niet-medisch gronden kan laten besnijden. Met het argument van, anders doet de kapper het en dan is het nog veel erger. Mm-hmm. Maar ik zeg, de kapper moet het niet doen, maar de medische ook niet. Er moet gewoon niemand moeten doen, zeg maar. Het moet gewoon echt verboden worden. En ja, desnoods dan maar ook, daar moet ook nageleefd worden. Desnoods maar controleren, net als in Nederland dus meisjes van Somalische afkomst of met risico uit risicolanden, die worden gecontroleerd. Ja, we moeten echt daar wat mee doen. En dat vergt dus een ommekeer van hoe we naar religie kijken.
En hoe? Wat kunnen we eraan doen? Hoe kunnen we...
Nou, dus het wordt verboden. Er komt voorlichting ook. En op scholen dan... Je hebt de schooldokter, zeg maar. Moeten we daar doen. En hetzelfde dus ook gestraft moeten worden als het dus wel gebeurt.
En om het dus concreet uit te voeren... jouw oproep zojuist aan liberale partijen...
Ja. Om het te agenderen en te verbieden. Uit het wetboek van strafrecht te halen dat je dus de uitzonderingsclausule, dat je op religieuze gronden je kind mag mutileren.
Dus gewoon af van de religieuze privileges.
De dominee-effecten zijn er natuurlijk nog meer. Ja, bedoel,
ja, maar, ja, ja. Maar, dat de wet, maar laten we hier beginnen. Dat de wet voor iedereen gelijk is. Dat is toch gewoon een mooi uitgangspunt. Wie kan daarop tegen zijn? Ja. De wet is voor iedereen gelijk. En je kan niet zeggen, maar omdat ik...
Nee. Je hebt helemaal gelijk, maar ik zou zeggen, inderdaad, laten we hier beginnen. Omdat dit soort van de... Maar corrigeer me als je een andere weet. Maar ik zou zeggen dat dit de religieuze praktijk is die nog niet strafbaar is, die het meeste leed veroorzaakt.
Ja, dat is ook... Ik doe ook even... Kijk, wij zijn dus van Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Die dat dus al heel lang probeert te doen en aanhangig probeert te maken. Ook bijvoorbeeld bij de bevriende organisatie, het Humanistisch Verbond. Maar die willen daar ook niet aan, want die willen geen... onnodig conflict met gelovigen. En dit is een conflict, want die willen dus... als je om de tafel gaat zitten, humanisten zeggen... om de tafel zitten, komen de vrijdenkers eraan... en jullie mutileren je kinderen. Dat is dan niet gelijk binnenkomen. Maar je moet niet wegkijken van de moeilijke dingen. En dat is het belangrijk om dat te doen. En dus ik roep ook op dus om de humanisten, ook bij het Humanistisch Verbond... om dit nu een keer serieus te maken. Want elke dag dat wij dus... wegkijken, worden er onnodig jongens besneden in een liberale samenleving. En dat is dus een falen van de liberale staat, van de grondwet, van de mensenrechten. En dan heb je ook nog de universele verklaring van de rechten van het kind. Wat het recht op fysieke integriteit van het lichaam garandeert. Wat wij dus niet naleven.
Ja, dankjewel. In navolging van mijn vorige woorden. Maar... rituele slacht is nog erger, wil ik nog even zeggen. Maar ik wil Willem eigenlijk als laatste het woord geven. Want jij hebt denk ik een heel mooi betoog gedaan. Oproep aan alle partijen. Heb jij nog mooie afsluitende woorden over dit onderwerp?
Nou, misschien deels aansluitend bij wat Floris als laatste zei. Dat je dus, als je een humanistische organisatie ook bent, je moet durven uitspreken. Ik denk dat het daaraan soms ontbreekt. Niet specifiek alleen die humanistische organisaties, maar ook individuen. Dat er te veel respect is, omdat we niet... dan zijn we zo respectloos tegenover die religieuzen. Zij hebben toch hun gewoonte en we willen geen frictie veroorzaken. Als je niet bereid bent om enig conflict aan te gaan, omdat je eigenlijk wel wil opkomen voor slachtoffers, maar het vervolgens niet doet omdat het tot conflict leidt, dan ga je het nooit bereiken.
Aardig zijn, altijd aardig zijn, is heel gevaarlijk. Aardig zijn is niet een deugd die altijd goed is. Mm-hmm. Want als je dus aardig zijn, dan kijk je dus, net als Sheila, dan loop je dat dus... dan praat je eigenlijk slachtoffers soms goed.
Ja.
Ja, conflictmijdend zijn is...
Niet
altijd goed.
Nee.
Met die woorden wil ik afsluiten.
Ja, drie eikels lullen over jongens.
Drie eikels lullen over jongens besnijden. met die woorden dan wil ik afsluiten. Wil ik de luisteraar en de kijker danken voor uw aandacht. En ik kan alleen maar zeggen, heb het erover. Denk erover na, heb het erover. Laat dit geen taboe onderwerp zijn. En als u dit ook vindt, en ik hoop dat u dit ook vindt, spreek u er tegen uit. Bedankt voor het kijken naar de podcast De Vrije Gedachte. Abonneer en like alsjeblieft. En tot de volgende podcast.